Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Hallo allemaal, dit is alweer de 139e aflevering van Space Cowboys. We zijn vandaag met een nieuwe ploeg. Aan boord hebben we Philip Schonians, projectmanager bij ESA. Onder andere betrokken bij European Robotic Arm. En Inge-Loes ten Katen, hoogleraar astrobiologie en planeetwetenschappen aan de UvA en in Utrecht. Welkom.
Dankjewel.
Heel graag.
We gaan het hebben dus over ruimtevaart en de ruimte. Philip, wat is jouw favoriete nieuwtje voor vandaag?
Nou ja, mijn favoriet, dat weet ik wel niet, maar misschien wel een belangrijk nieuwtje was eigenlijk dat we vorige week, we hebben de Nederlanders, want ik ben zelf natuurlijk Belg, maar ik ben wel heel erg betrokken bij de Nederlandse ruimtevaart, dat die aan de minister, Mickey Adriaanse, de ruimtevaartagenda voor de komende 10, 15 jaar hebben aangeboden.
Oké, daar gaan we het over hebben. En jij, Inge-Loes?
Ja, ik heb eigenlijk meer een treurig nieuwtje. En dat is dat de Ingenuity het helikoptertje op Mars het niet meer doet.
Ach, ja.
Ja, maar hij was wel heel succesvol. Dus hij heeft alle verwachtingen overtroffen, zoals ze doen gebruikelijk.
Ja, ja, ja. Nou goed, mijn favoriet was vandaag een pie in the sky onderwerp. Iets waarvan je denkt, dat gaat vast nooit echt gebeuren. Maar om met een laser ruimtepuin, het grote probleem, om die met lasers naar beneden te halen. Kan dat of kan het niet? Daar gaan we het ook over hebben. Maar Philip, laten we met de grote institutionele nieuws beginnen. De ruimtevaartagenda, wat weten we nu wat we eerst niet wisten?
Nou, niet zo heel veel zou ik zeggen. wat die agenda, dat boekje wel goed doet. En dat heeft minister Maria van der Hoeven, die had de leiding van het team wat heeft samengesteld. Of oud-minister, die ook voor ruimtevaart verantwoordelijk was. En ze hebben daar wel aangekeken naar wat zijn de zes aandachtsgebieden waar we geld aan moeten besteden, aandacht aan moeten besteden. En ik vind zelf het laatste hoofdstuk, vind ik het mooiste hoofdstuk, want dat gaat over geld.
Ja.
Dat zegt dat Nederland per hoofd van de bevolking ongeveer een derde bijdraagt van wat andere grote landen bijdragen per hoofd van de bevolking. En dat het toch goed is om daar op termijn wat aan te gaan doen.
Ja, dat komt altijd weer terug. We hebben hier wel ESTEC, het testcentrum van ESA. Echt een grote instituut, maar we betalen te weinig. Hoe zit dat?
Ja, dus per hoofd van de bevolking betalen wij wat te weinig. En van ESTEC, dat levert enorme economische activiteit op. Honderden miljoenen houdt Nederland aan over. Maar het is niet zo dat die dan per se terug moeten naar ESA. Dat vind ik helemaal niet. Maar Nederland moet dat gewoon doen dat voor hunzelf heel gunstig is. En wat heel belangrijke onderwerpen ook in het documentje staan. En onder andere ook wat nieuw is nu staatsveiligheid. En daar de staatssecretaris van Defensie was er ook bij in de Space Expo, waar dat document had aangeboden. Dat is eigenlijk een nieuw ding. Dat begint men zich nu eigenlijk meer te realiseren dan vroeger. Dat nu er overal in de wereld conflicten zijn, dat nu belangrijker wordt om aan die ruimtevaart aandacht te besteden. Want dat speelt een rol.
Hoezo?
Nou, je ziet het al in Oekraïne, dat er nu internet wordt geleverd door Starlink-satellietjes. Maar we zijn eigenlijk ook wel als dood dat er misschien iets gebeurt met de satellieten. Mijn angstscenario is dat we uiteindelijk elkaar satelliet uit de lucht gaan proberen te schieten. Dat zou een enorme hoop ruimtepuin opleveren. En stel je voor dat gebeurt. Dus daar moet een soort Geneefse conventie ook voor bedacht worden. En er zijn toch veel gevallen waar in Amerika is al begonnen en in Nederland begint men ook over na te denken dat Defensie ook een ruimtevaartpoot zou moeten hebben.
Ja, 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 natuurlijk grote. Amerika heeft natuurlijk al een grote ruimtevaartpoot in Defensie, of andersom.
Ja, maar het is niet dat alleen. Hè. Het is ook, staat ook dingen in over aardobservatie en over hoe de Nederlandse investeerders, hoe die start-ups in gang kunnen brengen. Het staat wat in over exploratie. Er zijn allerlei belangrijke onderwerpen. Er is ook geen, nou ja, dat weet ik niet helemaal. Maar ik wou zeggen, er is geen boer meer die geen satellietdata gebruikt om te weten wanneer hij zijn land moet bewerken en waar. Dat is misschien niet helemaal waar, maar het is heel erg veel aandachtsgebieden Die gebruiken satellietdata. En er is een portal waar al die satellietdata beschikbaar zijn. En ja, dat moet allemaal uitgebouwd worden. En willen wij een beetje kunnen meedoen in Nederland, ja, dan moeten we uiteindelijk toch gewoon mee investeren met de rest van de wereld die dat zeker ook doet.
Ja, wat was er anders in de toon dan voorheen, denk ik? In dit,
Nou, ik was zelf heel blij met de toon van de minister. Want de minister was heel enthousiast. En dat betekent ook dat ik nu heel benieuwd ben hoe het nou gaat met die formatie. Want we weten eigenlijk niks van hoe het met de partijen die nu aan het formeren zijn, wat die vinden van ruimtevaart en het belang daarvan. En daar ben ik dus heel benieuwd naar. Maar de huidige minister, als die nog enigszins iets kan doen, dan is dat wel heel erg goed. Zij is enthousiast. En daar wil ik straks zo naartoe. Ik heb ook de kans aangegrepen om maar in de Space Expo even het full-size testmodel van de Europese robotarm ERA te laten zien en daarover te vertellen. Dat is het grootste ruimtevaartproject wat Nederland ooit heeft gehad. Heeft voor 2/3 gefinancierd, want 240 miljoen Nederlands geld zit daarin. En daar was zij natuurlijk wel heel blij mee dat dat ding nou in de ruimte is en dat hij het doet.
Ja, gaan we het zo nog even over hebben. Heb jij ook naar dat rapport gekeken, Inge-Lies?
Nou, heel kort, maar ik zit met mijn hoofd in iets heel anders. Wat wel heel leuk is, want we zijn bezig met een groot onderzoeksconsortium aan bouwen wat onderzoek doet naar het ontstaan van leven en of dat ook mogelijk is elders. En dan zijn we natuurlijk ook wel geïnteresseerd in ruimte, want dat klinkt heel aards. En uiteindelijk zijn we daar natuurlijk, als we naar andere planeten gaan kijken, wel afhankelijk van missies, want anders weten we niet wat er en van telescopen en zo. Maar we zijn niet op dit moment bezig met het ontwikkelen van nieuwe detectiemethoden, maar echt fundamentele vragen. Dus mijn hoofd zit daar op dit moment heel even. Maar wat wel in dat rapport staat, wat natuurlijk zeker ook voor planeetwetenschappers in Nederland, er zijn niet zo heel veel planeetgerichte missies waar Nederland iets in doet. Terwijl er toch best een, het is ook niet zo'n heel grote actieve gemeenschap, maar er is best een actieve gemeenschap die dat toch wel leuk zou vinden. Dus we zijn ook wel bezig met onszelf te organiseren van hoe kunnen we dat toch wat dichter bij elkaar brengen. Dat er misschien toch wat meer Nederlandse inbreng ook komt in ruimtemissies. Er is natuurlijk een hele grote Nederlandse inbreng in telescopen.
Ja.
Dus alles zeg maar buiten ons zonnestelsel. Terwijl er eigenlijk best wel wat expertise is binnen ons zonnestelsel. We hebben nu wat inbreng in JUICE. En dat is het op dit moment. Dus er wordt wel overal bekeken van hoe kunnen we nou aan missies in ons planeetstelsel ook, ons eigen zonnestelsel ook meedenken.
Want JUICE, dat is de Jupiter Icy Moons Explorer die vertrokken is vorig jaar naar Jupiter.
Ja.
En dan denk je aan instrumenten of waar denk je dan aan?
De Nederlandse bijdrage daar is eigenlijk dat ze gaan kijken naar Het hoe het signaal terugkomt en dan niet de data in het signaal, maar ook de variatie in de timing van het signaal. En onder andere daaruit kunnen ze ook bewegingen van de planeet afleiden. Dus daar op die manier gaan ze wat metingen doen, ook aan de zwaartekracht van vooral de icy moons ook. En een beetje aan Jupiter. Dus op die manier wordt daar informatie uitgehaald. Dus het is eigenlijk niet een daadwerkelijk instrument, maar het is het gebruiken van het signaal wat de data terugbrengt en daar extra informatie uithalen.
Ja.
Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
Ja.
Dus daar zit wat in, maar op dit moment is er verder niet, zijn er niet ontwikkelingen voor detectoren of zo, voor planeten.
Maar je zegt, dat zouden we wel meer willen. En waar moet je dan aan denken? Of wat?
Nou, het hangt een beetje vanaf, want er is een best wel grote groep die onderzoek doet verder naar ijsmanen. Dus zeg maar de follow-up van wat JUICE nou doet. En bijvoorbeeld Enceladus of Europa. Dus daar wordt gekeken. Heb ik ook nog een tijdje over meegedacht, over detectie-instrumenten die je daar langs kan vliegen of die je zelf zou kunnen landen op zo'n ijsplaneet in de buurt van zo'n gijzer, om te kijken wat vinden we nou eigenlijk voor moleculen daarin. En wat je komt niet door zo'n 10 kilometer ijslaag heen.
Dat, dus wat kun je nou, aan bijvoorbeeld Europa, de maan van.
Of Enceladus. Daar kun je niet doorheen door die ijslaag. Nee. Dus hoe kun je nou als er zo'n gijzer uitkomt, toch meten wat er in die gijzer zit en daarmee een idee krijgen wat er in die oceaan allemaal ronddrijft.
Ja.
Dus daar is een tijdje wat naar ontwikkeld. En dan worden er nu ook wel weer gekeken van, kunnen we daar nou echt iets mee? Kunnen we daar een instrument voor ontwikkelen? En er zijn wel ook hyperspectral imagers. Dus dat zijn eigenlijk soort camera's die naar verschillende spectra kijken. Dus verschillende manieren waarop het licht weerkaatst van oppervlakte. En daar wordt ook nog wat een en ander aan ontwikkeld. En die zaten wel in een van die asteroïdenmissies. Waren ze in ieder geval bij betrokken. En daar wordt ook wel gekeken van, kunnen we met dat soort instrumentatie iets meer over oppervlakte mineralogie. Dus wat is de samenstelling van oppervlakte van asteroïden of dat soort dingen. Dus daar zijn ook wel wat ontwikkelingen in.
Maar dit is echt iets waar je bent daarmee bezig. En dan hoop je dat op een dag daar echt een instrument of een techniek uit voortkomt.
Ja, en er was een tijdje, was daar liep de industrie en de onderzoekers liepen een beetje gelijk op. Toen ging de industrie wat harder en waren er eigenlijk geen onderzoekers. Dus dan zit je met instrumentontwikkeling zonder PI. Want ESA wil dan ook een wetenschappelijke PI. Dus
PI,
iemand die
is
ook
principal investigator.
Principal investigator.
Dus de hoofdonderzoeker.
Ja, dus die wat gaat doen met de gegevens. Dat je het niet alleen maar het instrument stuurt vanwege het instrument. Maar dat je ook stuurt omdat je er eigenlijk iets mee wil meten. En dat proberen we eigenlijk nu weer een beetje gelijk te trekken. Van wat willen we nou in Nederland met de planeetwetenschappen community. En dat is wel leuk. Er is net in december is er een nieuw netwerk daar ook voor opgericht. Dus daar gaan we nu in de lente ergens tussen maart en mei. Begint dat netwerk en dan gaan we vandaar ook het kijken van hoe krijgen we nou ons met z'n allen zo. Dat we kunnen kijken van dit binnen Nederland zijn dit de focuspunten waar we met het onderzoek sterk in zijn. En kunnen we daar dan een koppeling zoeken weer naar de industrie die dan daar weer instrumenten, met wie we instrumenten kunnen ontwikkelen.
Ja, ja, ja. Dus. Nou, succes.
Ja, lange termijn.
Ja, maar inderdaad.
Het is wel.
Wat ik bijzonder aan vind, ik las gisteren een column in de krant. En er was iemand die voerde aan dat we voor dit soort grote wetenschappelijke instrumenten en de gegevensverwerking daarvan, dat het eigenlijk een reden is voor de mensheid om toch trots te zijn op zichzelf. En hij gebruikt het voorbeeld van de James Webb-telescoop. En we de hele wereld hebben een puinhoop van gemaakt op het ogenblik. Het is allemaal slecht nieuws en we organiseren ons niet heel goed. Maar als je dit nou ziet, dat we zoiets, zulke instrumenten kunnen maken, dan en we gaan voor de inhoud, dan kunnen we toch als mensheid trots zijn.
Dan blijft er nog een flintertje trots over.
Nou, dat is positief. Ja. Leuk.
En trots kunnen natuurlijk ook zijn, of tenminste als mensheid dan, op wat je net vertelde.
Ingenuity?
Ja.
Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is elke keer met dat soort dingen. En de ruimtevaartagentschappen bouwen natuurlijk ook een beetje een veiligheidsmarge in. En je hoort al, het moet dan 90 dagen werken en dan werkt het 10 jaar. Nou, in dit geval zou die, ik geloof, 5 keer moeten vliegen. En uiteindelijk heeft hij er 72 keer heeft hij stukjes afgelegd.
We hebben het nou over een
klein helikoptertje.
Ja, ja.
Dus Perseverance, dat is het. Er rijden nu nog twee grote rovers rond op Mars vanuit NASA. De ene is Curiosity, die is in 2012 al geland. Mm-hmm. En dan hebben we Perseverance, en die is van 2021. En Perseverance had Ingenuity bij zich. Dus dat is een klein helikoptertje. En dat was voor een deel natuurlijk een technologiedemonstratie. Kunnen we eigenlijk wel vliegen in zo'n hele dunne atmosfeer? Want de atmosfeer is maar ongeveer 1-6% dichtheid van wat we hier hebben.
Ja, dat ding had een enorme rotor.
Ja, gigantisch. Maar goed, dat gaat dus. Dus dat is natuurlijk al heel leuk. En wat ze ook deden was, elke keer als die rotor gaat draaien, dan krijg je natuurlijk een beetje wind.
Ja.
En daar zag je dus het stof en het zand werd daardoor omhoog geblazen. En daardoor konden ze ook een beetje kijken naar wat voor eigenschappen heeft dat stof en het zand nou. Want we zien natuurlijk wel af en toe grote stofstormen op Mars.
Ja.
Maar dit is leuk, een zelf opgewekte stofstorm. Maar dan kun je natuurlijk weer wat eigenschappen ook hoeven, hoe stofstormen bijvoorbeeld ontstaan op Mars.
Ja, ja, ja.
Want wat voor windkracht heb je daar nou eigenlijk voor nodig?
Ja.
Dus dat soort onderzoek hebben ze gedaan. En verder zijn ze elke keer gewoon een stukje vooruit gereden op de rover. Zodat ze ergens als een soort van
een verkenner
konden kijken van misschien moeten we daarheen of misschien moeten we daarheen.
Ja, ja.
Dus, en ja, verder is het gewoon hartstikke. Het is heel leuk. Het is leuk dat dit werkt. En het is toch weer goed ook. Weet je, wat wordt de volgende stap? Er zijn natuurlijk allerlei dingen, maar willen we nou echt een keer iets heel anders? Want met rovers kom je in end, maar misschien met zo'n rotor kun je wel weer een veel groter oppervlak bestrijken.
Of afdalen in een krater.
Ja, dat is zeker, ja.
Ik vind het een heel indrukwekkend ding. Want ik heb ook in Jet Propulsion Lab in Californië met die propeller in mijn handen gestaan. Dat is ongeveer een meter breed. En weegt helemaal niks. Enkele tientallen grammen. Dus het verbaast me niet dat hij na 72 ritjes stuk is. Ook al omdat hij zo verschrikkelijk hard moet draaien, omdat er nauwelijks lucht is. En die einde van die bladen, die draaien met de geluidszaamheid. En dat is in dat medium. Dus dat is echt, daar is veel turbulentie. En men zegt dat dat een limiet zou zijn voor de draaisnelheid. Ik heb ook wel weer mensen gezien die vonden dat het onzin was, dat je best harder kan. Maar dat die dingen stuk gaan, dat verbaast me niks. Want
hij is uiteindelijk...
Dus een stukje van een van zijn rotors lijkt er afgebroken. Dus de schaduw liet zien dat er een gekartelde rand nu aan zit. En of dat nou komt omdat hij ergens tegen aangestoten is misschien.
Ja. Maar dit is dus echt wel einde oefening.
Ja, hij kan gewoon niet meer. Dan gaat het niet meer omhoog. Dus hij kan wel draaien, maar hij krijgt niet genoeg lift.
Maar ja, nu, jij zei er net zoiets over. Dat het een soort verwachtingsmanagement is om te zeggen van hij moet het 5 keer doen. En dan kun je trots zeggen van hij deed 72 keer.
Nou nee, maar je bouwt zoiets. Je wil dat hij minimaal een bepaalde hoeveelheid data genereert. Je moet een minimale hoeveelheid operaties doen om iets succesvol te laten zijn. Maar je ziet eigenlijk in alle gevallen dat dit soort dingen het veel langer doet.
Als ze het één keer doen. Ja,
als ze het eenmaal doen, dan doen ze het veel langer. Ik bedoel, het Spirit and Opportunity moesten al 92 dagen werken. En een van de twee heeft ruim 10 jaar over het oppervlak van Mars gekacheld.
Dat hij vastliep.
Maar het komt ook door de testeisen die we hebben. We hebben het ook voor alles waar je een zekere belasting hebt, moeten we meestal testen voor 4 keer die belasting.
Ja.
En als je dus zeker wil weten dat die 4 keer die belasting aan kan, dan gaat hij ook veel langer mee.
Ja.
Om zeker te weten dat die 4 keer vliegt, moet je hem zo maken dat hij wel 72 keer kan vliegen.
Ja, dat is inderdaad.
En dingen die ook lang meegaan, is ruimtepuin. We weten dat er in de baan om de aarde allerlei rommel, afgebroken stukjes, gruis van een schroot van botsingen rondvliegt. Ik las over een Japans bedrijf, X-Fusion. Die maakt een soort hele krachtige lasers. En het idee daarvan was oorspronkelijk dat je die gebruikte om kernfusie op te wekken. Dus dan knal je zo'n laser op een pelletje van waterstof en dan wordt dat zo hard in elkaar gedrukt dat je een beetje fusie krijgt. Dat doen ze in Amerika, is dat beroemd van, heeft een beroemd lab in die richting, maar blijkbaar in Japan ook. Maar ze zijn nou een beetje branchevreemde activiteiten aan het ontwikkelen. Eentje daarvan, op een of andere manier zijn ze een Australisch bedrijf tegengekomen wat dan in defensie zit, dus drones uit de lucht te schieten, dus militaire lasers.
Goede combinatie.
En dit alles leidde tot het idee om ruimtepuin uit een baan om de aarde te schieten.
Afremmen, las ik.
Maar is het afremmen? Want schieten klinkt ook alsof je het kapot schiet. Ja, en dan krijg je meer puin en dan ben je eigenlijk er verder van huis, omdat hoe kleiner het puin, hoe minder je de baan kan voorspellen.
Ja.
Het idee was afremmen, zodat hij langzamer gaat en dan valt hij terug in de aarde, verbrandt hij in de dampkring, ben hem kwijt.
Ja, maar dan hoe rem je hem af?
Geen idee. Ja, en hoe zorg je dat je hem niet kapot maakt als je er met een laser op gaat schieten? Dat zijn grote raadsels.
Ja, nou, het idee was dat je dat een beetje verdampt en dat je dan een soort pluimpje van plasma krijgt.
Ach, ja.
Wat dan die kant op.
Want je hebt zo weinig weerstand, dus die plasma duwt hem wel eentje de goede kant op, bedoel je?
Ja, nou goed, dat zeggen ze dan. En ja, dan moet je maar aannemen dat het een beetje doorgerekend is.
Maar er stond dus. Dus het artikel bleef hier ook een beetje onduidelijk. Dat wij dit niet begrijpen, dat werd ook niet verder verklaard.
Nou, ik heb best moeten zoeken wat dan het mechanisme was. Want in de meeste de pers staat gewoon, we schieten dat erop af en dan valt het terug. En dan denk ik, waarom dan? maar goed, dat was ablatie heet dat dan. Hè? Dus dan smelt het een beetje of dan verdampt het een beetje. En dan zou dat wat extra afremkracht geven. Maar eerst willen ze gewoon überhaupt kijken of ze die laser op zo'n stukje puin kunnen richten. En ook gericht houden dat je überhaupt kunt zien. Want we hebben het over dan hele kleine stukjes, hè, van 1 centimeter. Dus die wel schadelijk zijn, maar eigenlijk heel, heel lastig te traceren.
Onvoldoende afremmen, zodat ze voortdurend blijven rondzweven.
Ja, dat was ook,
het idee.
Ja.
En als je iets heel groots hebt, een grote satelliet, die komt uiteindelijk wel een keertje naar de aarde verband in de dampkring. Maar die kleintjes, die hebben zo weinig weerstand, die blijven lang rondzweven. Dus moet je dus kunnen mikken, ook inderdaad, op iets van 1 tot 10 centimeter groot vanaf de aarde.
Maar hoe zien ze die dingen van 1 tot 10 centimeter? Staan die wel op de radar?
Vanaf 10 centimeter weten we van alles waar het is.
Okay, ja.
Onder 10 centimeter eigenlijk niet. Dus dat er is zo'n grote database met alles wat rondvliegt in de ruimte. Staat van ook gereedschapskisten die astronauten hebben losgelaten.
Een tandenborstel heb ik een keer gelezen.
Ja, dus de raarste dingen. Maar er staat allemaal in die database. En daar houden we ook rekening mee voor het ISS bijvoorbeeld. Wanneer dat er zo'n ding zou kunnen komen aanzweven. Maar kleiner dan 10 centimeter voor zover ik weet niet. Dus als jij het hebt, Bruno, over 1 centimeter... ben ik inderdaad heel benieuwd hoe ze weten waar die dingen van 1 centimeter zijn. Want ik dacht dat ze alleen maar minder tot vanaf 10 centimeter wisten waar ze waren.
Geen idee. Als je er een laser op schijnt, zie je ze vanzelf.
Ja, natuurlijk. Maar de ruimte is groot.
Nee, maar goed. Ja, er zijn natuurlijk heel veel aandacht geweest voor dat ruimtepuinprobleem. Laatst heeft voor het eerst een bedrijf een boete gekregen omdat ze niet goed genoeg hun trap hebben laten terugvallen. Dus er zit wel wat beweging in. En je leest ook allemaal soms inderdaad wat science fiction-achtige concepten om dat dan weer naar beneden te krijgen. Nou, dit was er één van.
Er is dus ook een behoefte aan regulering, vind ik.
Ja.
Want er komt zoveel, wordt er gelanceerd. We beginnen met 10.000 mini-satellietjes.
Ja.
Niet alleen de astronomen hebben daar verschrikkelijk veel last van, maar misschien uiteindelijk wel iedereen als er te veel rondzweeft. En dan moet dus eigenlijk iemand moet bepalen van wie de ruimte is. En wie er zomaar iets kan schieten. En dat is trouwens ook een van de onderwerpen die in die ruimtevaartagenda staat. Dat er een juridisch kader moet worden geschapen voor zulke soort dingen. En dat vind ik ook weer heel goed dat zulke soort dingen genoemd worden. Niet alleen van moeten prachtige telescopen bouwen en prachtige. En voor het klimaat moeten we natuurlijk kijken naar de smelten van de ijskappen en de ontbossing enzovoort. Allemaal hartstikke belangrijk. Maar ook zoiets als regulering. Oersaai, maar wel heel belangrijk.
Responsible spaceflight.
Precies.
Ja,
laat ze het in Leiden niet horen, oersaai.
Daar heb je gelijk in. De wetenschappers die zich bezighouden hiermee, die vinden dat natuurlijk maatloos interessant. En eigenlijk vind ik het ook interessant, want ik heb zelfs bij een van de allereerste cursussen ruimtevaart die ik kreeg, ging ook al iets over ruimterecht. Toen ik net begon, ging naar de University of Southampton.
Ja.
Een week cursus en daar werd het al gezegd. Verzekeringen, ruimterecht, al soort dingen die werden al onderwezen. Het was fascinerend.
Ik las dat Huawei nu ook een constellatie van communicatiesatellieten.
Okay, nou, dat wist ik nog niet.
Ja, dat
wordt nog spannender.
ERA.
Ja.
Hoe is het daarmee?
Nou,
waar hebben we het dan over?
Nou, ik vind het wel heel erg leuk dat ik. Ik ben nu de eerste keer in dit team hier. Dit is ook mijn kans om iets nog te vertellen over ERA. We zijn natuurlijk na 15 jaar vertraging of zoiets, of 15 keer 1 jaar vertraging.
Ja.
En iedereen moet uitleggen wat voor een groot verschil dat is. Wat je 15 jaar lang dan klaar moet zijn voor de lancering eigenlijk. Is dat ding eindelijk gelanceerd in 2021. En waar het ExoMars-karretje wat op Mars moet gaan rijden, waar die pech hadden dat ze zouden lanceren net na de inval in Oekraïne van de Russen. Mm-hmm. Dan hadden wij het geluk dat we lanceerden ook vanuit die Russische militaire basis in Baikonur in Kazachstan. Net voor die inval. Dus dat ding ging de ruimte in.
Ja.
En toen hadden we ook nog net voor die inval hadden we in Rusland en in ESTEC gezorgd dat we al onze dataverbindingen tussen Mission Control en ESTEC en Mission Control in Moskou op orde hadden. Dus we hebben al die missies kunnen ondersteunen vanuit ESTEC. Want we zijn niet meer naar Moskou geweest de laatste 2 jaar.
Ja, je moet wel even vertellen wat dat dan is, ERA.
ERA is de grotere Europese robotarm. Het ding is 12 meter lang.
Ja.
Staat op het internationaal ruimtestation ISS. En hij heeft daar tot taak om grote dingen te versjouwen die te groot zijn om te versjouwen met een ruimtewandelaar.
Ja.
Het weegt weliswaar niks, maar als je het duwt moet je ook maar weer zien af te remmen.
Ja.
Dus daarvoor gebruiken ze dan zo'n robotarm. En hij heeft dus dat gebruikt ook om dingen te installeren op het Russische deel van het ruimtestation. Maar ook, we hebben ook al een astronaut op het einde van die arm gezet en dan vervoerd. En dat is veel makkelijker dan dat je anders moet vervoeren langs dat space station waar je jezelf steeds moet aanhechten en weer losmaken. Bij het volgende plekje weer vastklikken.
Hoe moet ik me dat voorstellen? Dan zit je op een soort badmeesterstoel? Of
ja, die staat op een plankje. Maar het plankje zit daar op het eind van de arm. En daar zit je met je voeten in vast. En je kunt ook aan je handen vasthouden. En op die manier wordt zo'n astronaut dan vervoerd. Daar hadden we al prachtige simulaties van. Maar nu kunnen we die vergelijken met het echte plaatje gemaakt in de ruimte. Ja, dat is fascinerend.
En prachtige VR-dingen, ook voor iedereen gewoon om te doen. Het is geweldig om op zo'n plankje te staan.
En je dan te kunnen bewegen en zien wat je dan zou zien.
Ja.
En maar het belangrijkste is gewoon het feit dat hij het doet. Want het ding heeft ook van 2008 tot 2000, 21 in een doos gezeten in Moskou.
Ja.
En net zo, je kunt je auto ook niet zomaar 10 jaar in de garage laten staan zonder mee te rijden. Draaiende dingen moeten draaien.
Ja, ja, ja.
Anders gaan ze op een gegeven moment doen ze niet meer lekker. En die arm konden we daar niet goed draaien, want hij is zo groot. Als je zo'n ding over een paar graden verschuift, dan heb je al enorme verplaatsingen. Dus we konden maar heel kleine beetjes, microbewegingjes ermee maken. En we zijn dus heel blij dat dat allemaal werkt.
Alles goed werkt, is meer olie, doet het nog.
Ja, ja. Het grote trots eigenlijk van Nederland. En natuurlijk, er was destijds natuurlijk ook wel de vraag van, heeft Nederland daar goed aan gedaan? Dat ze een paar jaar lang toch een heleboel van hun eieren in hetzelfde mandje hebben gegooid, financieel gezien.
Ja.
En het zou dus enorm lastig zijn geweest als dat ding dan uiteindelijk nooit gelanceerd zou zijn. En het feit dat dat nu is gelukt en gegaan, we hebben ervan geleerd. En alle discussies die ik heb met JPL over Marsrobots, daar komen dingen, discussies over hoe is de temperatuurafhankelijkheid van die mechanismen en hoe besturen jullie dit aan? En is het wel mogelijk om op 2 verschillende plaatsen in de wereld samen een robot te besturen terwijl je niet allemaal in 1 hok zit? En al die dingen, daar weten wij nu de antwoorden op.
Ja,
daar hebben
we enorm
van geleerd.
Ja, en je hebt natuurlijk ook heel veel dus contact met de Russen ook gehad, ook na die inval. Dat was dat was natuurlijk.
Ja, je hebt daar zelf alles geschreven, don't mention the war in de krant. Dat kan ik me nog herinneren. En dat was precies zoals we die hele samenwerking hebben gedaan. En dat is natuurlijk heel raar, want die collega's uit Rusland, die ken ik al 20 jaar.
Ja. Ja.
Maar aan de voice loop tijdens een missie hebben we het dan nergens over, behalve de inhoud.
Ja. Ja, dat komt natuurlijk sowieso niet zo gauw ter sprake. Maar nu, het is iets waar je omheen werkt.
Ja, ja, uiteindelijk is het wel goed. Maar we hebben geen feestje gevierd. Dat is natuurlijk ook jammer.
Ja.
Dat hadden we ook wel graag gehad. Want ongetwijfeld zou dat met veel wodka en hap gepaard gaan. Ja. Dat moet, ik weet niet of dat nog in het vat zit. Eerst een regime change.
Wie was die astronaut of kosmonaut misschien?
Een Rus, maar ik ben zijn naam vergeten.
Dat is, wel, dat is misschien wel weer
tekenend.
Ja. Tekenend, ja, ja. Wat is jouw volgende onderwerp? Hè?
Ja, ik had nog een onderwerpje. Ik kom toch even terug op Mars. Ik bedoel, er is meer in de ruimte dan Mars. Maar toevallig kwamen er nu gewoon 2 dingen bij waarvan ik dacht, hé, dat is leuk. Perseverance, dus het karretje wat bij Ingenuity hoort. Eigenlijk is het natuurlijk andersom, maar goed. Wat die hebben is een ground penetrating radar.
Mm-hmm.
En wat je daarmee doet is een radar en die kan onder het oppervlak kijken. Dus je stuurt een radarsignaal en die kan echt een paar meter de diepte in. En dat kaatst uiteindelijk terug. En daarmee kun je profielen in de bodem bekijken. Dus je kunt zien van gaan we nou van de ene laag, grondlaag naar een andere soort grondlaag, naar een soort gesteente.
Ja, ja.
En we gebruiken dat hier op aarde ongelooflijk veel. Ik bedoel, als je gebouwen gaat bouwen, wil je ook weten hoe de ondergrond zit. Dus dan gebruik je eigenlijk hetzelfde soort instrument. En wat hier nou heel leuk aan is dat we weten natuurlijk al jaren dat er ooit water op Mars was.
Ja,
en
ja,
daar worden natuurlijk ook alle locatie Curiosity's daar een plek gegaan waarvan we al lang en breed wisten dat er water was. En Perseverance ook. Anders gaan we namelijk niet meer. Maar wat we wel willen, wat we heel graag willen weten in dat soort kraters is, kunnen we een beetje inschatten wanneer dat water er was? Kunnen we inschatten onder wat voor omstandigheden er water was? Je weet dat het er warm genoeg was en dat er dus genoeg atmosferische dichtheid was om dat water vloeibaar te houden.
Mm-hmm.
Maar was het water bijvoorbeeld heel zout of heel zoet of heel zuur of heel basisch?
Ja.
Of zit het er allemaal lekker tussenin? Dat is informatie die je kunt halen uit de mineralogische samenstelling van de gesteenten. Want in water lossen elementen op en die zetten zich weer af en die vormen mineralen. En als je heel zuur water hebt voor de andere mineralen dan als je heel basisch water hebt. Maar wat je ook wil weten is hoe lang heeft dat water er gestaan? En heeft het water dieper geweest of is het allemaal alleen maar oppervlaktewater? Mm-hmm. En wat we hiermee kunnen zien is, het vertelt iets over hoe diep het water is geweest. Het vertelt ons ook hoe die krater is opgebouwd. En het geeft ons ook een beetje een inkijkje hoe lang dat water er misschien gestaan heeft. En dan kun je natuurlijk gaan fantaseren. Oh, misschien vertelt het ons ook wel iets over of er leven is. Of dat er overblijfselen van leven
uiteindelijk altijd weer
staan.
De handvraag.
Dat willen we natuurlijk allemaal weten. Ja, ja. Daar kunnen we met een radar niet direct. We kunnen daar geen gefossiliseerd leven mee vinden. Maar
tenzij je iets ziet bewegen.
ja, dat is dan niet meer gefossiliseerd. En dat zie je ook niet met een radar.
Oh, jammer.
Of dan moet het wel heel groot zijn. Dat is microbiële leven, zou je niet met een radar zien.
Nee, okay.
Dus, maar goed, dit geeft ons wel weer meer inzicht. En het geeft ons in ieder geval... Er is niet voor niks besloten om naar Perseverance te gaan. Naar specifiek deze krater. En we kunnen hier wel weer iets uit afleiden dat, nou ja, er is dus water geweest. En de omstandigheden en de lengte daarvan dat water en de manier waarop die afzettingen zijn geweest, geven wel de indruk dat als er ooit leven op mogelijk was geweest op Mars, dat de grote kans was dat het hier ook is. En als het daar nou bij ophoudt, dan denk je, ja, dat is leuk. Maar in Perseverance geval hebben we natuurlijk monstertjes.
Ja.
En die worden verzameld. En die komen hopelijk een keer met een Mars Sample Return missie terug naar de aarde.
Hopelijk
en dat
wel.
Maakt dat natuurlijk heel interessant. Want dan heb je ineens Marsmateriaal op aarde, waarvan je de context weet. Want je weet precies waar je dat materiaal hebt verzameld. Dus ja, je weet al helemaal hoe zit dat dan met die afzettingsgeschiedenis. En we kunnen ongelooflijk veel met die rovers, maar we kunnen nog steeds meer in de labs op aarde. En dan heb je ineens allerlei technieken om daar echt diep op in te gaan. Dus dit maakt natuurlijk die monsters die we straks terughalen ook weer een stuk nog weer interessanter.
Want dit, dan bedoel je die radar?
Wat we nu begrepen hebben van dat, van de manier waarop dat water daar toen zat en hoe die afzettingen zijn geweest en hoe lang het er is geweest en zo maakt, dat helpt weer voor de context. En dat...
Ja, maar wat weten we daar dan meer over nu?
We begrijpen iets beter hoe lang het water er heeft gestaan. En we denken misschien toch dat er ook misschien nog wat water onder het oppervlak op de een of andere manier in veel diepere lagen bewaard is gebleven. Dus dat het er in ieder geval lang genoeg heeft gestaan en dat het ook gewoon de bodem in is gezakt. En dat daar misschien dus ook nog dingen mee meegezakt zijn de bodem in.
Ja, ja.
Moeten we daar dan ook de ExoMars-plannen op gaan aanpassen? ExoMars is het karretje wat dus de ruimte naar Mars moet en 2 meter diep kan.
Ja,
moeten we daar, weten we nu ook meer van waar die 2 meter diepe monsters zou moeten gaan opvissen?
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik nog even beter moeten lezen. Ja, ik zou met ExoMars, maar dat gaan we niet doen. Maar er zijn natuurlijk andere leuke locaties op Mars waar we eigenlijk ook gewoon een keer naartoe moeten. En ja, daar gaan we voorlopig nog steeds. Maar dat wordt een hele ethische discussie. Dus misschien moeten we daar een andere uitzending aan wijden tegen de tijd dat we weten wat er gebeurt met ExoMars. Maar ja, er zijn natuurlijk locaties op Mars waarbij we nu al, zonder dat we er geweest zijn, toch nog grotere verwachtingen zijn van, nou, misschien is daar ooit wel leven geweest. En
wie bedoelt nog groter dan bij
waar mensen nu zelfs denken van, nou ja, als er nog leven is, als er leven op Mars ooit zou zijn geweest en het is er nog steeds, dan zijn er een aantal locaties waarvan men nu denkt dat zou je daar moeten zijn.
Oké.
Maar goed, die staan
maar dat is
op
dus
de
niet
lijst.
Jezero Crater.
Dat is niet. Nee, want daar gaan we niet heen op dit moment vanwege Planetary Protection, want die zit natuurlijk met de ethische vraag. Hoe graag willen wij dat weten?
Ja, ja.
Wat is het risico dat wij dat Marsleven vervolgens op zeep helpen? En wie zijn wij dat wij vinden dat wij dat recht hebben?
Oh, ja.
Dus is ons recht tot het weten of er leven is op Mars en daarbij het leven om zeep helpen, is dat groter dan het recht van het leven op Mars om gewoon lekker door te blijven leven?
Maar het is toch niet zeker dat we het om zeep helpen? Of,
Nee, maar die kans is er natuurlijk wel. Als wij daar gaan zitten graven en een beetje hetzelfde als met dat ruimtepuinverhaal. Als we naar andere planeten gaan, dan maken we onze missies ongelooflijk schoon. We zorgen dat er zo echt gewoon geen overblijfselen meer zijn van aards leven. Maar dat wordt allemaal gemeten. Dus je meet tot de detectielimiet van je instrument waarmee je het meet. Dus als er microben op zitten onder de detectielimiet, ja, dan meet je ze niet en dan gaan ze misschien toch mee. En die kans is heel klein, maar je wil gewoon dat risico niet lopen. Dus daar zit een hele ethische discussie. Maar ondertussen wil ik het natuurlijk ook gewoon weten.
Ja, ja. En intussen weten we dus ook steeds meer. Zodat je weet waar je eigenlijk heen zou moeten gaan. Behalve dan dat je dat misschien niet doet, omdat je net vertelde.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar goed, daar zijn nog eindeloze discussies over. En nou ja, misschien dat we het over een paar jaar, dat er een keer een beslissing over valt.
Ja, en de andersomme discussie, of we niet iets meenemen van leven naar Mars waar wij zelfs niet tegen kunnen.
Ja, dat is natuurlijk ook een. En daarom worden natuurlijk nu ook voor Sample Return al die grote faciliteiten opgebouwd. En de kans dat gebeurt is natuurlijk heel klein. Maar je zal maar net die ene kleine kans hebben.
Ja, ja. Ja. Ander bericht. Om eens een keer een ander hemellichaam te nemen. De maan.
Oh ja.
De maan krimpt, want hij stolt al miljarden jaren. En wat krijg je dan? Rimpels aan de buitenkant. En nou is er een publicatie van de Planetary Society. Dus de Amerikaanse vereniging voor, ja, die enthousiast is over dat soort dingen waar je net over vertelde. Je hebt daar maanbevingen. Dus de binnenkant krimpt, de buitenkant die heeft dus opeens te weinig plek. En die schuiven over elkaar. Eigenlijk, nou ja, zoals het ook op aarde gebeurt met tektonische platen. Alleen dan.
Wat kleinere schaal.
Wat kleinere schaal. Maar ja, je had dat clipje gestuurd, Filip, van dat meisje dat.
Oh ja.
Dat is een zijspoor. Een meisje wat bij Ellen DeGeneres. Een meisje van 4 of 5 of zo.
Ja, die, veel ouder zal ze niet geweest zijn.
Die ratelde een soort planetaire encyclopedie af. En daarbij ging het ook over de wrinkles van Mercury. En die heette.
Roops.
Nee. Lobate scarps. Lobate scarps?
Ja, maar je noemt ze ook roops.
Okay,
dus maar er zijn 2 verschillende over. Ja.
Maar dat meisje, dat spuugde gewoon alle wetenschappelijke termen uit. En die kwamen dus ook weer terug op Mars. Lobate scarps. Dus als iets krimpt, dan schuift het een beetje over elkaar. En dan krijg je een soort richel. En nou, daar gaat het dus ook om op de maan. En dat kan dan maanbevingen geven. En maanbevingen zijn, net zoals aardbevingen, kunnen best heftig zijn. Dus die onderzoekers hebben dan uitgerekend van ja, misschien moet je hier niet je maanbasis, hè, want we willen dus uiteindelijk met Artemis een maanbasis gaan bouwen. Niet in de Zuidpool, in deze en deze gebieden, want daar heb je de aardbevingen en daar gaat het er behoorlijk ruig aan toe. En die kunnen zelfs uren duren, begreep ik, omdat vanwege een soort puinachtige structuur van de maankorst. Dat een soort aardverschuiving wordt eigenlijk. Dus het begint een aardbeving, maar dat ligt zo los op elkaar dat het vrij heftig blijft bewegen. En als je daar dan toevallig bent of woont, dan.
Ja, nu we nog kunnen kiezen, kan je dat rekenen. Ja. Los Angeles ligt ook in het aardbevingsgebied. Maar ja, dat was ontstaan voordat men het allemaal door had, hoe je dat kon meten. Ja, op de maan kan je dat nog kunnen uitkiezen.
Ja, ja, en dan ook, hè, als, mocht daar zoiets gebeuren, dan heb je echt wel een heel serieus probleem, lijkt me. Dus misschien moet dat dan ook nog weer aangepast worden, de Artemis-plannen.
En wordt de maan ook zoveel kleiner dat we uiteindelijk geen zonsverduisteringen meer kunnen zien? Want ik begrijp dat door de verschillen in afstanden tussen maan, aarde, zon en zo, dat voor ons astronomen is dat binnenkort allemaal niet meer zichtbaar. En dat is misschien al over 100 miljoen jaar of zoiets.
Al over 100 miljoen jaar. Ja, nou, de maan, dat was 45 meter of 50 meter gekrompen. Dus het lijkt me niet dat het verschil is tussen een ring. En je hebt ook verschillende zonsverduisteringen met die afstanden. Dus nee, ik denk dat het krimp ook niet zo hard gaat.
Nou, gelukkig maar.
Ja, ja.
Zou toch jammer zijn.
Ja.
Zullen we nog even bij de maan blijven dan?
Ga je gang.
Ja, jij had volgens mij nog een verhaal over Slim met zijn basketbalrollerballetje.
Ja, die Slim, dat was wel een leuk ding. En ik mocht. Vorige week werd ik al bevraagd door de radio van waarom het eigenlijk zo moeilijk is om op de maan te landen. En toen hadden we al zo'n discussie, want er is geen atmosfeer. Dus je kunt niet met een remparachute of met een hitteschild. Kun je niet remmen op de lucht die daar zit. En je moet er met stuurraketjes. En dan moet je ook nog kunnen zien. Mm-hmm. Je moet kunnen zien wat je doet. En alles is grijs en er is geen contrast. En helemaal ingewikkeld. Maar de Japanners gingen dat dus toch doen. Hè,
nadat wat Slim is? Slim,
Slim is een Japans maanlandertje.
Okay.
En die gingen dat toch doen. En er was een landing op de maan. En ze hadden een prachtige user interface. Je kon het allemaal live volgen met precies op tv of op die website met alle afwijken en hoeveel brandstof die nu had en hoeveel batterijlading. En uiteindelijk landt dat ding en volstrekt onduidelijk of die nog leefde of die het nog deed of niet. En er was een persconferentie en die werd voortdurend uitgesteld. En uiteindelijk kwam die persconferentie precies toen ook de radio-uitzending was. En dat was heel ingewikkeld. Maar ik was ook niet echt blij toen ze daar zaten te vertellen dat die toch waarschijnlijk wel goed geland was. Want er was te veel stress. En die mensen zelf kregen ook de vraag, die Japanse directeuren in die persconferentie. Maar jullie zijn helemaal niet blij genoeg. Ze zeiden, we zitten nog veel te veel in die stress, want die zonnepaneel doet het niet.
Ja.
En daardoor zitten we nog maar met in toen 73% batterijlading. En zitten te kijken, maar wat we daar nou mee moeten doen. En ze gingen in elk geval niet proberen om die zonnepanelen weer aan de praat te krijgen met die laatste beetje batterijlading. Die gingen ze gebruiken om de data te downloaden van de landing. Want hun doel was, ze wilden om te beginnen wilden ze met een een heel lichtgewicht landertje op basis van camerabeelden landen. Nou, dat wisten ze zeker dat het gelukt was. Dat was het minimumdoel.
En dat is een soort... Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, de camera's die kijken naar de maan. En met behulp van data die ze weten van maansatellieten.
Ja, ja.
Vergelijken met die data en dan precies landen waar je wil.
Een soort gezichtsherkenning van kraters.
Ja, en het doel van hun was... Ja, er is geen GPS nog op de maan.
Nee, maar je hebt een lag time. En het duurt even voordat wij de maan...
Helemaal autonoom. Moet zelf doen, ja. En het doel van de Japanners was dat tot nu toe zijn... al die maanlandingen zijn binnen een straal van een kilometer of zoiets. En dat betekent dat je de stand van de techniek was... je landt waar het kan, op een groot vlakstuk eigenlijk. En dat willen we niet, want dat zijn meestal niet de wetenschappelijk interessante stukken. Ja, okay. De wetenschappelijk interessante stukken altijd bij een kraterrand of zoiets. Dus we willen eigenlijk dat je land waar je wil en niet land waar je kan. Maar als je land waar je wil, dan moet je dus binnen 100 meter of zoiets moet je kunnen landen. En ze waren nu uiteindelijk bleek, toen ze al die data gedaan hadden, dat binnen enkele meters van de plek geland. Dat is ontzettend knap. Alleen toen was hij omgelazerd. En het vermoeden was dat er van die stuurraketjes, dat er één daarvan misschien net ietsje eerder was gestopt met vuren. En daardoor kantelt hij en daardoor lag hij op zijn kant. En dat weten ze, omdat ze op 1 of 1,5 meter boven het maanoppervlak hebben ze 2 kleine robotjes. Één bolletje, een rollend bolletje ter grootte van een honkbal ongeveer, hebben ze uitgegooid. En die rolde dus een stukje over de maan. Mm-hmm. Hij kon ook zelf bewegen, want er waren 2 halve bollen die ten opzichte van elkaar kunnen draaien. Gebruik je als een soort motortje. En daarmee konden ze een foto maken van die landen. En dan zie je dus gewoon dat die op zijn kop ligt. En dat is wel ontzettend waardevol. Want nu begrijpen ze ook veel beter al die data. En ook voor het algemeen publiek dat die foto's gepubliceerd. Dat is natuurlijk prachtig. En ze hadden al gezegd vorige week. Ja, we gaan kijken of we nu, als we nou wachten. 2 weken of zoiets. Of 1 tot 2 weken. Dan komt het licht van de andere kant. En misschien schijnt het licht dan toevallig wel op een zonnepaneel.
Oké, okay, want hij deed het dus niet omdat hij ondersteboven lag en
het licht kwam niet op de zonnepaneel.
Ja, ja, ja.
En ze hadden nog, nadat al dat downloaden, hadden ze nog 12% batterijlading over en daar gingen ze niet aankomen. Die zei, als we het vermoeden hebben dat het licht wel eens wel op zo'n zonnepaneel gaan we die laatste 12% gebruiken om hem aan te zetten.
Ja.
Om dan te kijken of we inderdaad iets kunnen doen met die stroom. En dat blijkt dus nu zo te zijn. En daar kwam Engeloes mee aanzetten. Die vond dat artikel dat
hij doet het weer.
Ja.
En nu kunnen ze kijken, want ze hadden dus minimumdoel. Het hadden ze gehaald, het volledige doel, wat ze noemden van pinpoint landing, precies landing.
Ja.
En het extra doel was om ook nog een beetje maanwetenschap te doen. Gedurende 1 dag of zoiets, heel kort. Ze hebben dus niet de bedoeling dat hij in het pikken donker kan overleven, want dan wordt het te koud.
Ja.
Maar een paar dagen meten misschien wel. En daar kunnen ze nu aan beginnen.
Ja, dus het is eigenlijk een beetje een wederopstanding.
Ja, dit is uiteindelijk een groot succes als 5e land.
Nou, en wat ook leuk is, want die bolletjes, daar hebben we, wat jij nu vertelt, heel kort die technologie en dat er een foto is. Maar dat dit soort bolletjes zijn ook nog nooit ergens anders geprobeerd. Ja. En dat is een hele leuke, het is een hele makkelijke manier natuurlijk om iets over een oppervlak te laten bewegen. En heel wat anders dan een gecompliceerde rover. Dus ik ben ook heel benieuwd wat daar verder nog uitkomt.
Ja. De tweede was een springend robotje. Ongeveer net zo groot.
Ja.
Dus ze hadden een rollend robotje en een springend robotje. En daar zijn wij als robotici al jaren mee bezig. Met de rupsbanden springen, rollen, hoppen. Allemaal soorten manieren van voortbeweging.
Ja.
Uiteindelijk heeft tot nu toe altijd het klassieke model van een karretje met wielen heeft gewonnen. Maar dit zijn dus 2 hele leuke nieuwe toevoegingen.
Nou, en als je dat kan op de maan met lage zwaartekracht en geen luchtweerstand, dan biedt dat natuurlijk heel veel perspectief voor elders.
Ja.
Ook. Ja, ik vind het hartstikke leuk.
Er was ook een speelgoedversie van dat bolletje. Hè?
Ja, die zou ik wel willen hebben.
Ja, het zag er ook een beetje uit als speelgoed. Hè? Ik dacht, een beetje Transformers-achtig.
Of ja,
anime-achtig. Ja, echt heel Japans in dat opzicht. Hoe kom je er dan in de ruimte? ESA, dus de Europese ruimtevaartorganisatie, wil meer eigen Europese ruimtevaart bevorderen. En daar hebben ze een poosje geleden is een soort een soort contracten willen ze uitreiken. Van als jij je raket ontwikkelt en je kunt voor ons vracht naar het ISS brengen of andere taken uitvoeren, dan kun je van ons een contract krijgen. En dan dit alles om te zorgen dat we Europese raketten hebben. Dus naast de Ariane. Dus die commerciële bedrijven ontwikkeld worden. En daar is vorige week is dat een soort eerste lichting van bekendgemaakt van een aantal Europese bedrijven. De meeste hebben niet vaak van gehoord. Er is bijvoorbeeld Isar Aerospace, ken je die?
Nee.
Nee? En PLD is een Spaans bedrijf. En dan heb je ook nog Rocket Factory Augsburg.
Maar dit zijn bestaande bedrijven die dus al dingen deden, maar nooit iets vlogen, want ze hadden geen contract? Of hoe?
Ze zijn vaak gesticht met het aantrekken van slimme engineers van elders.
Ja.
Zo is dus, SpaceX ook begonnen.
Ja, precies. Zij willen allemaal de tweede SpaceX.
Maar ze zijn dus begonnen omdat ze wisten dat er deze call van ESA aankwam, neem ik aan.
Het idee is, dat zijn small launches, heet dat dan. Dus kleinere raketten dan bijvoorbeeld de Falcon 9, maar om kleinere satellieten te lanceren. En daar is natuurlijk een wereldwijde markt voor. Dus niet alleen van ESA, maar ja, allerlei communicatiesatellieten. En de satellieten worden ook steeds kleiner. Dus het idee is dat er onder SpaceX Falcon 9... dus voor lagere vrachten, dus minder kilo's... dat je daar nog een markt is.
Ja, en dat is ook heel belangrijk voor ons. Dat we onze eigen industrie ook helpen ontwikkelen om zelf die lanceerraketten te maken. Want wij hadden de ongekende crisis natuurlijk in Europa.
Ja.
Dat we op een gegeven moment geen raket meer hadden. Dus die Ariane 5 is gestopt. Ariane 6 is nog niet klaar. Dat was niet de bedoeling dat daar een ijdele periode tussen zat. En Vega had een launch failure. En die is nu pas net weer opgelost en vliegt weer. En we hadden een tijdje helemaal nul raketten in Europa. Moest alles aan meneer Musk vragen of we met hem mee mochten vliegen.
Ja,
dus
ja,
we hebben natuurlijk zelf ook Musks hebben met wie we mee kunnen vliegen.
Nou, zelfs twee Duitse defensiesatellieten en een Falcon 9. Ja, het zijn natuurlijk bondgenoten, tenminste de Verenigde Staten nog wel. Maar het is toch een beetje pijnlijk denk ik. Ja. Dus het idee is van, we gaan dat aanjagen. En dat is natuurlijk heel erg wat NASA zo'n jaar of 10, 15 geleden zelf gedaan heeft. Door ook in plaats van alles maar zelf te bestellen en te bouwen. Te zeggen van, nou, je kunt een contract krijgen als je zelf regelt dat je jouw raketten doet. Daar heb je natuurlijk ook een soort concurrentierace gehad die SpaceX uiteindelijk gewonnen heeft met die Falcon 9. Maar ook een kleinere, je hebt het Nieuw-Zeelandse bedrijf Star, hoe heet het nou? Rocket Lab. Mm. Die hebben natuurlijk Electron, ook een kleinere raket die al tientallen malen gelanceerd heeft. Dus het idee is heel erg van, wij willen ook een eigen ruimtevaartindustrie, sowieso voor het geld, dat op de economische waarde daarvan, maar ook om, zoals jij zei aan het begin, autonomie, we zijn wel een beetje met de neus op de feiten gedrukt over het belang van autonomie in de ruimte, dat je zelf kan lanceren. En,
dus... en het is ook al een tijdje bezig dat we alles wat gewoon, wat inmiddels kan, maar de stand van de techniek hoog genoeg is, moet je eigenlijk geen institutioneel belastinggeld meer tegenaan gooien. En dat zag je al in het begin met communicatiesatelliet. Als je een tv-station wil beginnen, dan laat je een bestel ergens satellieten. Gaat echt niet via ESA of NASA of wie
iets
dan
ontwikkelen,
ook.
Ja.
En dat kun je gewoon kopen. En met raketten begint dat dus ook zo te komen. En dan kunnen we dat belastinggeld, dat institutioneel geld, kun je dan bewaren voor dingen die ingewikkeld, groot, nog nooit gedaan, te veel risico en wetenschappelijk mega interessant. Daar kun je dat
nieuwe dingen
geld voor gebruiken. Ja. Ja, voor nieuwe dingen. Ja. En daar willen we dus naartoe, dat het een volwassen industrie wordt. En ook voor het ISS. Hè. Als het ISS, het ruimtestation, wat nu om de aarde draait in 2030, dan is in principe dat project gestopt. En dan hopen we dat er tegen die tijd commerciële spelers zijn die een ruimtestation kunnen maken. En zo niet, dan moeten we nog even door. En dat zullen we dan ook zeker doen, want we willen nooit stoppen met onderzoek in de ruimte. Maar als ze er wel zijn, dan kunnen zij dat mooi overnemen.
Ja, ja, wat denk jij? Gaan we 2030 ISS afstorten?
Nou, ja, ik denk wel dat er commerciële spelers zijn.
Ja.
En die beslissing om daadwerkelijk de ISS in zee te laten storten, zoals bij meer gedaan is.
Mm-hmm.
Ja, dat is wel een lastige. Maar ja, het zal op een zeker moment toch wel komen. Op een gegeven moment wordt het ook gewoon oud.
Ja, ja.
En dan kan het ook. We hebben nu al Axiom, die is begonnen, een nieuw bedrijf. Maar het ook opgebouwd uit engineers die van de diverse ruimtevaartorganisaties kwamen. Die je met opblaasbare ruimtestations komt, die dan makkelijk in een raket passen en dan pas in de ruimte opblazen. Er zijn allerlei vernieuwende modellen. En dat is heel mooi.
Ja. Even heel ver weg, Inge-Loes.
Je bedoelt de mooie spiraaltjes nog even?
De mooie spiraaltjes. Er kwamen een paar hele mooie foto's langs.
Ja, ESA en NASA hadden een overzicht gepubliceerd van James Webb met van foto's van spiraalarmige melkwegstelsels. Dus net als die van ons.
Ja.
En die van ons kunnen wij natuurlijk niet zien.
Van een afstand.
En dus het is wat ik er voornamelijk nu. Er zit natuurlijk ook allerlei super interessante wetenschap achter. Want je kunt vergelijkend ware onderzoek doen op deze manier. Maar daarnaast was het gewoon een prachtig plaatje met allemaal van die shots van die verschillende spiraalarmige melkwegstelsels. Dus het is, dat stond net, volgens mij gisteren kwam dat online.
Ja.
Dus in de categorie het oog wil ook wat moois, was dit wel mijn afsluiter voor vandaag.
Maar wat zien we dan?
Nou, we zien echt foto's van dit soort melkwegstelsels die echt van bovenaf zijn gevormd. Dus je ziet echt het centrale deel en daaromheen zie je
die armen
waar wij ook in zo'n arm rondhangen. Wij hangen dan natuurlijk vrij aan de buitenkant in zo'n arm. Je ziet dus ook dat niet al die stelsels er hetzelfde uitzien. Dus de een heeft wat meer geprononceerde armen. De ander heeft wel armen, maar daar zit nog van allerlei materie omheen. En dus je ziet wel echt wel verschillen tussen die verschillende melkwegstelsels. Maar je ziet ze allemaal keurig van bovenaf.
Ja. Dus die zijn zo uitgezocht dat we dat perspectief hebben. Dat we van bovenop afkijken.
Ja, ze hebben echt een aantal gekeken. Nou, er wordt natuurlijk gewoon met James Webb ook gewoon van alles gescand. En dit is een van de dingen waar ze gekeken hebben van, we kunnen degene die we van bovenaf kunnen zien. Want daarmee kun je natuurlijk heel veel metingen aan doen. En heel veel kijken van, zijn er nou systematische eigenschappen die we in elk van dit soort melkwegstelsels, kunnen we daarmee een soort van gestandaardiseerd melkwegmodel. Die zijn er natuurlijk al heel veel. En dit soort plaatjes is neerbuigender dan dat het is natuurlijk. Maar dit zijn data die je in dat soort modellen kunt voeren en kijken van,
werkt het een beetje?
Ja, en wat zijn nou de overeenkomsten en verschillen?
Want je zag eigenlijk zo'n spiraalstelsel en dat was dan in het midden wit. En het zijn natuurlijk valse kleuren, maar en daaromheen zat een soort netwerk van iets wat een beetje rossig, rood was.
Ja.
En dat zag een beetje uit, als een soort iets wat je niet zo vaak ziet in dat soort plaatjes. Een soort netwerk. Wat is dat dan?
Ik denk dat gas is en stofdeeltjes erin. En het ziet er natuurlijk heel dicht uit nu. Als je daar bent, is het nog steeds maar één deeltje per vierkante kubieke kilometer, als het niet nog minder is.
Ja.
Er is daar vaak zit in het midden van dit soort stelsels zit een zwart gat. Hè, die houdt de boel bij elkaar. Dan moet iets zijn met flink veel zwaartekracht wat de boel bij elkaar houdt. En een deel van dat soort materie, omdat ook zo'n melkwegstelsel draait langzaam. Dus dat leidt ook tot die vorming van die spiraalarmen. Maar niet alles komt daarin. Maar dat is natuurlijk wel materie die in die schijf blijft hangen eigenlijk. En daar zie je dus ook weer dichtheidsprofielen. Dus je ziet dat sommige, wat eruit netwerken, dat is geclusterd materiaal. Dus daar is de dichtheid iets hoger. En op andere plekken is de dichtheid weer iets lager. Dus daardoor krijg je ook die kleurverschillen. Een deel zal ook ongetwijfeld iets met temperatuur te maken hebben. En met reflectie van licht. En wat licht ze uitzenden en zo.
Maar we zien in principe het gas waaruit die sterren dan ontstaan.
Inderdaad. En je ziet, maar je ziet dus ook gewoon sterren die al gevormd zijn. En dit zijn niet alleen maar gas. Gaswolken, maar die zitten hier natuurlijk ook gewoon in die spiraalarmen bij.
Ja. Maar je ziet geen individuele sterren op die plaatjes.
Volgens mij niet, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik daar duidelijk genoeg nog naar die plaatjes heb gekeken. Ik kwam het tegen en ik dacht, dit is zo'n mooi plaatje. Moet je even laten zien. Maar hoeveel individuele sterren je hier ziet, dat kan ik je niet vertellen.
Zo dicht heb je niet ingezoomd.
Nee, zo dicht heb ik niet ingezoomd.
Ja, maar het waren wel mooi. Je zou ze kunnen uitprinten, want je kunt ze ook heel grote MB's krijgen en gewoon aan de muur hangen.
De dingen zijn, de foto's zijn gemaakt met infraroodcamera's.
Ja.
En de ene is MIRI en dat is weer een instrument waar in Nederland veel aan gewerkt is. Ja, dus het zit ook weer een Nederlands tintje aan.
Yes.
Altijd ook weer leuk.
Nou, dankjewel. Filip.
Ja, ik heb nog was maar één nieuwtje uit de bemande ruimtevaart. Wat ons ontzettend fascineerde. Was dat er een goed bewaard geheim uit 1985 aan het licht kwam. Dat en dat ging om hoe je moet dealen als je met een bemanning zit en iemand draait door. En ze hadden de meeste van die bemanningen, die zijn ontzettend goed getraind en psychologisch getest en die allemaal samengewerkt en zo. Daar zijn ze wel redelijk van overtuigd dat die niet zo snel zullen doordraaien. Maar toen was er dus ook één zogenaamde payload specialist. Die was alleen mee omdat hij in één instrument was waar hij zelf heel hard aan gewerkt had, jarenlang. En dat bleek het niet te doen. En toen wilde hij tijd hebben aan boord om het te repareren. En dan ging hij overleggen met Mission Control. Maar die tijd van die astronaut is helemaal volgepropt tot op de minuut.
Ja.
En de Mission Control vond dat geen prioriteit. Dus hij mocht zijn eigen apparaat niet repareren. En toen was hij zo boos, zei, nou, dan ga ik niet mee terug. Ja. Ik ga gewoon niet mee terug totdat ik tijd heb om te repareren. En je zoekt het maar uit.
Ja.
En vervolgens was er allerlei angst van, ja, wie weet, hij draait zo door. Wie weet, doet hij op een gegeven moment gewoon het luik open.
Ja.
Want ze hadden zo'n luik wat in de Space Shuttle, was dat toen, wat naar de ruimte gaat. En dan kon je met één zo'n arm, kon je dat zo opendraaien. En dat als ze dood, dat hij zoiets zou gaan doen. En hij was dus niet uit en daarna psychologisch getest en getraind en werkt allemaal. En toen kwam er dus zo'n algemeen zo'n zorg over van wat moet je nou doen met zulke soort mensen of zulke soort minder getraind of minder geteste astronauten. En sindsdien kwam ook een foto, werd er nu pas bekend, een foto waar zo'n die arm met een hangslot erop. Ja. Dat de commandant gewoon een hangslot erop gedaan, want dat gaat mij niet gebeuren. Dat we straks allemaal
naar buiten gezogen
worden, want iemand doordraait en zegt, ja, goddorie, ik open dat luik. En ik vond het een heel bijzonder nieuws. En tijdenlang hebben ze dus dat slot erop gehad. En nu weer niet. Dus dat is nu weer een beetje weggehept. Maar er was een verhaal die tijd. En de journalist die daar achteraan was, die had nog heel veel moeite om dat boven water te krijgen.
Ja, Eric Berger van Ars Technica.
Er waren zo weinig mensen nog in leven die dat destijds bij waren. Ja. En dat doet mij ook denken aan een discussie die ik met Jareneski had van de VU. Die was bezig met onderzoek naar criminaliteit in de ruimte. En als we straks al die missies komen waar het algemeen publiek de ruimte in gaat, dan kun je natuurlijk op wachten tot een keer of iemand doordraait of iemand een misdrijf pleegt in de ruimte. Wat doe je dan mee? Nou, net als op zo'n onderzoeksstation op Antarctica.
Ja.
Is daar geen gevangenis, geen rechtspraak, geen politie.
Ja.
In de ruimte ook niet. En wat ga je dan doen? En ja, in geval van een zelfmoord waar allemaal naar buiten zo is het niet meer zo relevant. Maar als je iets doet wat daar tussenin ligt, dan heb je wel een probleem. Dus het is heel interessant om te kijken hoe de bemande ruimtevaart omgaat met dit soort dingen als er veel meer astronauten komen, niet alleen die hypergetrainde en psychologisch geteste bemanningen.
Ja, want de andere payload specialist tijdens die vlucht, die dus wel compassment is bleef, was Lodewijk van den Berg.
Ja, dat was een Nederlander. Dat was eigenlijk de eerste Nederlander in de ruimte. Dat was een Amerikaanse Nederlander. Ze tellen hem soms niet echt, maar dat was hij.
Ja, het was ook een mooi uitgezocht verhaal van Eric Berger. Van, hoe gaat het dan? Dat zijn natuurlijk niet dingen waar mensen graag over vertellen. Maar ja, zoals jij zegt,
hij moest diep graven
wel
om boven water te krijgen.
En ze hebben uiteindelijk, heeft hij toch zijn zin gekregen ook nog, hè?
Ja, hij mocht het repareren na een paar dagen.
Ja.
Toen de rest goed was gegaan, toen was er wel voldoende prioriteit.
Ja. En toen kreeg hij hem ook nog aan het werk, toch?
Ja,
dus uiteindelijk is het allemaal met een sisser en goed afgelopen voor iedereen. Maar het is inderdaad wel een goede les, ja.
Goed. Dankjewel, Filip. Dankjewel, Inge-Loes.
Dankjewel voor het hosten.
Ja.
Dit was de 139ste aflevering van Space Cowboys. Tot de volgende keer.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.